Goedenavond gemeente en belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee M. Klaassen uit Barneveld zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 26 november hoopt in de morgendienst professor Dr. H. van der Belt uit Woudenberg voor te gaan. En in de avonddienst zal proponent Johan van IJsden voorgaan. De ouderen van de gemeente kunnen zich nog opgeven voor de gezamenlijke maaltijd van aanstaande donderdag 23 november met de jeugd van de gemeente. Meer informatie hierover vindt u in de laatst verschenen kerkbode. De collecte, de eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie. Er is een noodhulpcollecte ten behoeve van de stichting Steun Messias Belijdende Joden. Meer informatie hierover vindt u ook in de laatst verschenen kerkbode. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Uw voorbeden wordt nog gevraagd voor de kerkenraadsvergadering van aanstaande woensdag 22 november. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting deze avond is in de naam van de Heere, de drie enige God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus zijn Zoon de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 95, het eerste en het tweede vers. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het tweede, de Heer is groot, een heerlijk God, een koning, die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Ik noemde u het eerste en het tweede vers van Psalm 95. Gemeente, doen wij nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik verzoek u om aansluitend te zingen uit Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Dat is het vierde vers van Psalm 32 na de geloofsbelijdenis. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Vanavond hier samen in uw huis. En u bent die God die alles in de hand heeft. Het hoogst gebergte, de zeeën en ook ons kleine mensen. U bent het die zelfs het hart van koningen neigt als waterbeken en bestuurt zoals u het wil. Er is niemand die u kan tegenhouden en kan zeggen: wat doet u? U spreekt en het is er, u gebiedt en het staat er. Dat is nou precies, Heere, wat wij nodig hebben. Een almachtige God, want wij zijn zo onwillig vanuit onszelf. En zelfs als we u mogen kennen, zijn we vaak nog zo traag en lui in de dienst van u. Wat hebben we uw kracht nodig, Heere. Maar wat een troost dan om te weten dat u, Heer Jezus, is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En op die macht en kracht van u doen we een beroep. Hoe zou een klein mannetje, heren, uit het stof verrezen, uw woord verkondigen? Laat staan dat het enig effect zou hebben, als u er niet zelf in meekomt. Lieve heren, wilt u dat vanavond doen? Dat we niet voor niks naar waarde zijn gekomen, maar dat u vanavond doel treft. Een pijl van uw boog afschiet, raak in het hart van een jongen of een meisje, dat je niet meer kunt verder leven. Omdat je ziet dat je God nodig hebt. De God die je hebt uitgedaagd, wiens wegen je naast je neer hebt gelegd, wiens geboden je hebt verwaarloosd en overtreden. En dat er toch een verlangen komt om die God te mogen kennen. Heren, zulke wonderen van genade werkt u, ook in 2023. Dat weerbarstige harten gewillig worden. Dat ongehoorzame mensen gaan luisteren en gehoorzamen wat u te zeggen hebt. Heren, kom met uw geest in ons midden, dat hebben we hard nodig. De ouderling bad het zojuist, scheur de hemel. En kom met uw geest in ons midden, heren, want anders wordt het niks. We kunnen de mooiste preken houden, maar als u er niet in meekomt, heren, werkt het niks uit. Niet door kracht, niet door geweld, niet door charisma, niet door spreekgaven of wat dan ook. Door mijn geest zal het geschieden. En die geest hebt u overvloedig uitgestort, heren, en daarvan is onze verwachting. En wij smeken u dat we vanavond mogen spreken in betoning van geest en kracht. Dat u door al onze zwakheid heen uw kracht openbaart en manifesteert. En dat er troost mag zijn voor uw kinderen. Dat er voedsel mag zijn op de weg van het geloof. Dat zoekende mensen bij de hand genomen worden en de weg gewezen wordt. En dat u hen die nog voor eigen rekening leven te sterk wordt. Heren, dat u ons stilzet. Zomaar, midden in je levensweg. Je dacht er helemaal niet aan. Je was met hele andere dingen bezig. En de Heere spreekt in je hart, in je leven. En je kunt niet meer dezelfde blijven. En je kunt ook niet meer zo verder. Wonderlijk bent u, Heere. En u werkt wonderlijk. En daar zien we naar uit, ook vanavond. Heere, kom met uw geest in ons midden. Geef getuigenis aan uw woord. Laat het woord in alle eenvoud, bewogenheid en liefde aan de harten van de gemeente gelegd worden en brengt u het in het hart. Opdat het zaad mag zijn van wedergeboorte, bekering en geloof. En zo vrucht zal dragen hier in deze uw gemeente. Gedenk ons zo, Heer, in spreken en in luisteren. We denken ook aan onze ouderen, zieken, die thuis met ons meeluisteren, die hier graag zouden willen zijn. Dank u wel, Heer, dat u gelukkig niet aan tijd of plaats bent gebonden. Ook al kun je niet naar de kerk, kun je toch een hart hebben dat brandt van genegen heen, ons Heere voor of in te trainen. En u ziet dat sterke verlangen en u beschaamt niet wie uitziet naar uw heil. Wilt u dat ook vanavond bewijzen, Heere? Zegen zo deze dienst, zegen uw woord en maak het goed met uzelf, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil met u gaan lezen uit Gods woord, profeet Jesaja, hoofdstuk 32. Jesaja 32. Daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeek in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen van hen die zien, zullen niet terugzien en de oren van hen die horen zullen opmerken. En het hart van de onbedachtzame zal wetenschap verstaan en de tong van de stamelende zal vaardig zijn om bescheidelijk gepast te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig en de gierige zal niet meer mild geheten worden. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen de Heere, om de ziel van de hongerige ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. En het ganse gereedschap van een gierigaard is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendige te verderven met valse redenen en het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheid en staat op milddadigheden. Sta op, gij geruste vrouwen, hoor mijn stem. Dochters die zo zeker bent, neem mijn reden, mijn woorden ter oren. Veel dagen over het jaar zult gij beroerd zijn, gij dochters die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn en er zal geen inzameling komen. Beeft, gij geruste vrouwen, wees beroerd, dochters die zo zeker bent. Trek u uit en ontbloot u en gort uw zak om uw lendenen. Men zal rouw klagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Op het land van mijn volk zal de doorn en de distel opgaan, ja op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gevoel van de stad zal ophouden. Ovel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, tot in eeuwigheid. Een vreugde van de woudezels, een weide der kudde, totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk van gerechtigheid zal vrede zijn en de werking van de gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats van vrede wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud, en de stad zal leeg worden in de leegte. Wel gelukzalig zijt gij lieden, die aan alle wateren zaait, gij die de voet van de os en van de ezels derwaarts heen zend. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, u kent vast wel het lied Vaste rots van mijn behoud. Een van de bekendste. En persoonlijk vind ik het ook een van de mooiste. En ik durf ook wel te zeggen, een van de meest bijbelse gezangen die er zijn. Dat kun je helaas niet van alle gezangen zeggen. Maar dat kun je van dit gezang zeker zeggen. Maar weet u ook het verhaal wat daarbij hoort? Als je in Engeland komt, in de streek Devon, dan kunnen ze je daar een hele bijzondere kloof aanwijzen. En het verhaal gaat dat toen dominee August Toplady, de man die het lied gemaakt heeft, eens liep te wandelen buiten, hij plotseling overvallen werd door een onweersbui en toen gescheld zou hebben in die bewuste kloof. En terwijl hij daar zo zat te wachten tot de bui zou overgaan, die heftige onweersbui, werd hij bepaald bij de Heer Jezus. Als de schuilplaats in gevaren. En thuisgekomen dichtte hij dat lied, Rock of Ages Cleft for Me. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Gemeente, bij die schuilplaats, die vaste rots van het behoud, mag ik vanavond uw aandacht bepalen. Ik noem als tekst voor de prediking Jesaja 32 en in het bijzonder het eerste en tweede vers. Ik lees dat nog een keer voor. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Tot zover. Wij gaan zingen, gemeente, eerst ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 31. Psalm 31, de verzen 2, 3 en 4. 16. Och neig tot mij uw gunstig oren. Schiet haastig toe dat mij uw naam een rotssteen zij. Vers 3. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. En vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Ik noemde u 2, 3 en 16 van Psalm 31.
Thank you.
Gemeente, wat is het een zegen als je in een land mag wonen dat goed bestuurd wordt. Een land waar je niet, zoals ik het gelezen heb over de voormalige Sovjet-Unie, de politie achter je aan kunt krijgen met de boodschap dat je door rood gereden hebt, terwijl je helemaal niet door rood gereden had. Enkel en alleen maar omdat ze jouw geld willen hebben. En ik weet natuurlijk wel, gemeente, ook bij ons gaat er van alles mis. Ook in Nederland wordt er gefraudeerd. En toch kunnen we het niet genoeg waarderen dat je mag leven in een land waar, ja, recht en gerechtigheid nog iets voorstelt. Waar corrupte politici of leiders geregeld aangepakt worden of afgezet worden desnoods. Dat is echt een zegen. Want wat moet het verschrikkelijk zijn om te wonen in een land waar dat niet zo is. Waar je als burgers geregeerd wordt door gewetenloze, meedogenloze leiders. Denkt u alleen maar aan die arme Palestijnen die jaren onder het bewind van Hamas hebben moeten leven. En hun mond maar niet te veel moesten opentrekken, want dan konden de consequenties vreselijk zijn. Wat heeft dat vaak vreselijke gevolgen voor een hele samenleving, hè? Als het bestuur, als de leiders niet deugen. Eén leider, gemeente, kan werkelijk een heel volk verwoesten. Ik heb jaren geleden eens een boek gelezen over de vredesbesprekingen die Hitler had in 1938 met de Britse premier Chamberlain. Ja, je denkt wel eens, hoe zou de oorlog verlopen zijn? Hoe zou de geschiedenis verlopen zijn als Hitler zich gehouden had aan wat er toen afgesproken was? Maar Hitler hield zich er niet aan en u weet wat er gebeurde. Hij sleurde het ene land na het andere mee in de oorlog. En uiteindelijk sleurde hij heel Duitsland mee naar de afgrond. Wat kunnen verkeerde leiders verwoestende gevolgen hebben? Gemeente, zo was het ook in Juda. Het land zucht onder het wanbeleid, onder de corruptie en het onrecht van zijn leiders. Vandaar dat de profeet Jesaja zo ontzettend kritisch is in zijn profetie op de leiders van het volk. Niet alleen maar hier in Jesaja 32, maar eigenlijk door heel Jesaja heen. Dat begint eigenlijk al gelijk in het eerste hoofdstuk van Jesaja. Ik pak het er even bij. Dan hoor je het gelijk, hè? Hoofdstuk 1 vers 10. Hoor des Heeren woord, gij oversten van Sodom. Neem ter oren de wet van onze God, gij volk van Somorra. Dus de leiders van het volk zijn de oversten van Sodom. Dat is ongeveer hetzelfde als dat je bij ons de Tweede Kamer uitmaakt voor een stelletje nazi's. Sodom. Kan het nog slechter, kan het nog goddelozer? Misschien denk je, maar waarom is Jesaja dan zo kritisch? Nou, ook dat krijg je al gelijk in het eerste hoofdstuk te horen. Ik lees u even voor, vers 23. Uw vorsten zijn afvalligen, zijn metgezellen van de dieven. En ieder van hen heeft de geschenken lief en ze jagen de vergeldingen na. Ze doen de wees geen recht en de twistzaak van de weduwe komt voor hen niet. Dus deze leiders vrezen de Heer niet. Ze lappen zijn geboden aan hun laars. Ze zijn corrupt, ze nemen steekpenningen aan. En vooral, dat is het ergste, ze doen geen recht aan mensen die het juist zo nodig hebben. Mensen die in de knel zitten. Mensen die verdrukt worden. En zo gaat het dus dat hele boek Jesaja door. Ik noem dat even, gemeente, want het is belangrijk om vanavond ook ons tekstgedeelte beter te kunnen begrijpen. En want Jesaja 32, waar het vanavond over gaat, komt na Jesaja 30 en 31. En waar gaat het dan over in Jesaja 30 en 31, die twee hoofdstukken hiervoor? Nou, dat gaat over diezelfde vorsten van Juda die hun land naar de ondergang werken, doordat ze hun steun niet bij de Heere zoeken, maar bij Egypte. Je moet even weten, Jesaja leeft in een tijd van grote spanning. Een tijd van grote internationale spanning. Het is de tijd dat Assyrië aan het opkomen is als wereldrijk. Assyrië is oppermachtig. En al die landen om hen heen houden als het ware de adem in. Want wat gaat die hongerige wolf doen met al die kleine landjes, met al die kleine staatjes om hem heen die natuurlijk geen partij voor hem zijn? Ja, wat doe je dan als klein land? Dan zoek je naar steun. Dat is niet verkeerd, maar waar doe je dat? Waar zoek je je steun? Dan moet je wel op de goede plek zijn. En dat doen ze dus niet, die leiders van Juda. Want ze zoeken hun toevlucht bij Egypte. Het staat er ook boven, hè, bij hoofdstuk 30. Niet steunen op Egypte. En dat is natuurlijk zeer tot ongenoegen van de Heere. Als u even terugkijkt naar het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 31 vers 1. Daar zegt de Heere: wee degene die in Egypte om hulp aftrekken, die steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat er velen zijn, en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn. Maar zie niet op de heilige van Israël en zoeken de Heere niet. En dat is niet alleen maar gemeente een daad van ongeloof, steunen op Egypte in plaats van op de Heere. Het is ook nog eens een keer gemeente heel gevaarlijk, heel roekeloos wat die leiders doen. Want wat denk je dat Assyrië zal doen als ze horen dat hun vazalstaat, want dat is Israël, dat is Juda, dat hun vazalstaat zich van hen losrukt en zich tot Egypte wendt? Wat zal Assyrië daarvan vinden? Nou, dat kunt u wel raden, denk ik. En als u het nog niet weet, dan moet u maar even verder bladeren naar hoofdstuk 36. En dan zie je wat er gebeurt. Als Sanherib strakjes het land binnenvalt. En daar één spoor van verwoesting nalaat. En natuurlijk, dat weet u wel, de Heer heeft toen voor uitkomst gezorgd. Wonderlijk voor uitkomst gezorgd. Toen die engel in de nacht, 180.000 Assyriërs doodde. Maar dat was nog niet bepaald omdat ze het verdienden. Het was roekeloos en dwaas beleid van de vorsten. Dat misschien wel duizenden mensen in Juda het leven heeft gekost. Want ja, Jeruzalem bleef dan weliswaar wel gespaard. Maar vele andere steden zoals Lachis en zo werden wel ingenomen. En dan komt dus na Jesaja 31, 32, die aanklacht over dat steun op Egypte. Dan komt dus ons hoofdstuk vanavond, Jesaja 32. En wat is dat een contrast, gemeente? Zie, zegt Jesaja. Naar wie? Naar wat? Zie, een koning. Wat voor koning? Een koning die regeert in gerechtigheid. En vorsten die zullen heersen naar het recht. Ziet u het contrast? Ziet u het contrast, gemeente, tussen die slinkse, corrupte leiders van Juda, die hun volk bijna naar de ondergang brengen, en dan ineens deze aankondiging. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. Wat een boodschap, gemeente. Wat een heilsaankondiging bij God vandaan. Ook vandaag leeft er in de wereld, zijn er zoveel mensen die zuchten onder onrecht, onder leed, onder corruptie. Maar de boodschap van Gods woord en de boodschap van het evangelie is: zie, een koning. We gaan dat adventstijd weer in. Over een paar weken. En hier begint het al, gemeente. Zie, mijn koning. Een koning die regeert in gerechtigheid. Ja, dat is natuurlijk de vraag, maar wie is die koning dan die zomaar hier ineens als vanuit het niet naar voren komt? Over wie gaat dit? Er zijn bijbeluitleggers die zeggen dat het hier over een of andere goede, rechtvaardige koning gaat die ooit in de toekomst zal regeren over Juda en dan een rechtvaardig beleid zal nastreven. Toch denk ik dat dat niet juist is. En ja, het wordt natuurlijk in onze Bijbel ook wel een beetje verklapt. Want als je goed kijkt, dan zie je dat het woordje koning met een hoofdletter geschreven staat. En dat is helemaal terecht dat ze dat gedaan hebben. Maar ik zal dat ook uitleggen waarom dat terecht is. Dat je gaat zien dat het bij deze koning inderdaad gaat over de Heer Jezus Christus. De koning die de Vader verordend en aangesteld heeft. Waarom denken we dat? Dat het hier over de Heer Jezus gaat. Wel, gemeente, dat heeft alles te maken met dat woordje gerechtigheid. Een koning zal regeren in gerechtigheid. En waar doet u dat nou aan denken? Als u hoort over iemand die zal regeren in gerechtigheid. Even uw bijbelkennis een beetje testen. Waar kom je dat nog meer, waar hoor je dat nog meer in het boek Jesaja? Ik denk eigenlijk, jongens en meisjes, dat jullie het wel weten. Want je hebt vast wel eens, denk ik, op school of op de zondagsschool die bekende tekst moeten leren uit Jesaja 9. Of misschien ga je hem straks wel leren als de adventstijd weer aanbreekt de komende weken. Ik zal het even voorlezen. Wat daar staat, Jesaja 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En dan komt het. Aan de grootheid van zijn heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen. En luister nou goed. En dat de sterke met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. We zijn die koning die regeert in gerechtigheid dus al eerder tegengekomen bij Jesaja. En dan hoef ik jou natuurlijk niet te vragen, jongens en meisjes, wie dat kind is, hè? Dat kind dat ons geboren is. Want dat is natuurlijk de Heer Jezus. En luister u nog eens even, een paar hoofdstukken verder, Jesaja 11. Want dan komen we namelijk weer hetzelfde tegen. Dat is ook die andere bekende adventsprofetie. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En dan lees ik even verder bij vers 4. En hij zal de armen met gerechtigheid, heb je meer, richten. En de zachtmoedige van het land met rechtmatigheid bestraffen. En dan komt het vers 5. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. En waarheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. Ziet u het, gemeente? Twee keer al in Jesaja wordt de Messias, de komende Messias, beschreven als iemand die zal regeren in gerechtigheid. En als wij dan hier lezen vanavond in onze tekst, Jesaja 32, zie, een koning zal regeren in gerechtigheid, dan is het natuurlijk geen vraag meer wie deze koning is. Dat is de Heere Jezus Christus. Dus waar gaat het over? Dat is even belangrijk, dat we dat thema helder hebben. Waar gaat het over in Jesaja 32? Het gaat hier, gemeente, over de heerschappij, over de regering van de Heere Jezus Christus. Terecht zeggen de kanttekeningen bij Jesaja 32 dan ook in het opschrift profetie aangaande het rijk van Christus. Profetie aangaande het rijk van Christus. En waar ik vanavond vooral met u en jullie naar wil kijken is wat deze koning zijn onderdanen biedt. Wat deze koning zijn onderdanen biedt. En dan gaan we even naar vers 2. Want daar lezen we dat. Wat hij zijn onderdanen biedt. En die man zal zijn. Als een verberging tegen de wind. Als een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen. In een dorstig land. Het lijkt wel, gemeente, alsof de beelden over elkaar buitelen. Vier beelden, gemeente, die ons vanavond uitbeelden hoe deze koning is en wat hij de mensen en met name zijn onderdanen biedt. Hij is een verberging in de eerste plaats, hij is een schuilplaats en hij is als water en als een schaduw. Als je even kijkt, dan zie je dat die eerste twee beelden, verberging en schuilplaats, laten zien, dit is een koning die veiligheid biedt. en beschutting. En die twee laatste beelden, waterbeken en schaduw, laten zien deze koning biedt verkwikking en verkoeling. En zo wil Jesaja ons duidelijk maken dat koning Jezus een koning is die nou alles heeft wat wij nodig hebben. Die alles heeft wat wij nodig hebben in alle omstandigheden van het leven. En ik ga vanavond niets anders doen dan die vier beelden met u langs lopen. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind. Ja, ik heb jaren in Zeeland mogen wonen. Op het eiland Walcheren, vlakbij het strand. Wij gingen vaak wandelen op het strand. Dat is altijd heel lekker. Om even uit te waaien, maar kan ook wel eens te hard waaien. En als het dan de storm begint op te steken, dan moet je bepaald niet op het strand zijn. Dan word je letterlijk gezandstraald. Maar stel nou eens voor dat je zo op het strand loopt en die wind steekt ineens op. Wat ben je dan blij als je op een gegeven moment zo'n strandpaviljoen ziet. He, die staan om de 2-3 kilometer op het strand in Walcheren. Een plek waar je even kunt schuilen tegen die harde wind die in je gezicht blaast. Zo, gemeente, is de Heer Jezus ook een verberging tegen de wind. Of stel je voor, hè, zoals dat in 1953 gebeurde met de watersnoodramp. Er waren mensen die buiten waren toen de dijken braken. Ja, dan heb je een schuilplaats nodig, hè, tegen die opkomende vloed, tegen dat wassende water. In Stavenisse was een meisje die toen het water kwam op het dak, op de nok van het huis klom. En die 2 dagen daar op het dak van haar huis heeft gezeten. Wat ben je dan blij als je een plek hebt, gemeente, waar dat woeste kolkende water niet komen kan. Waar je veilig bent tegen de vloed. En zo is Christus, gemeente, een schuilplaats tegen de vloed. Ja, u zegt, waar moet je dan aan denken bij die wind en bij die vloed? Wel, gemeente, dan mag u denken aan alles wat een mens in dit leven angstig kan maken en benauwen. In de eerste plaats je zonde en je zondeschuld. Als de wind van de Heilige Geest in je leven gaat waaien en je vroegere zonde als het ware als zand in je gezicht vliegen. Als het ongenoegen en de toren van God als een vloed op je afkomen. En je moet ervaren wat de dichter van Psalm 30 zegt. Een ogenblik is er in zijn toren. En als die dreigende toren van God als het ware je leven dreigt te overstromen en te overspoelen. Je mag hier denk ik ook denken aan beproevingen in je leven. He, als de wind van de beproeving in je leven gaat waaien, als uw gezondheid een knak krijgt, je man ziek wordt, of misschien wel sterft, of een van je kinderen. Als tegenslag op tegenslag je gezin overspoelt, he, zoals dat met Job gebeurde. Het ene leed was nog niet voorbij of het volgende diende zich alweer aan. Die tijden kunnen er zijn in het leven, gemeente. Zorgen met uw kinderen. Zorgen met je werk. Zorgen met je bedrijf. Of wat denk je van de storm van de twijfel, gemeente? Als de twijfel in je leven opsteekt. Is het eigenlijk allemaal wel waar wat er in de Bijbel staat? En wat de Bijbel zegt? Is God er eigenlijk wel? En als die er is, weet die wel van mij af? Is mijn geloof eigenlijk wel echt? Of beeld ik mezelf maar gewoon wat in? Oh, die twijfelgemeente, die verzoeking is Gods kinderen niet vreemd. Of als de Satan en je leven gaat stormen. En je pad ineens, dat kan zomaar gebeuren, maar je vol verzoeking en verleiding is. En je zomaar ineens op de zee van de Satan komt te liggen, zoals Petrus. Misschien zijn er een aantal mensen die dat op dit moment ervaren. Een van die stormen die ik hier nu net noem. De storm van je zonde, van beproeving, van twijfel, van de Satan. Hoor dan vanavond het woord van de Heer. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind. En als een schuilplaats tegen de vloed. Lieve gemeente, welke storm kan u iets aandoen als u in deze schuilplaats bent? Je zegt mijn zonde. Nee. Want hij is de vaste rots van het behoud, ook en juist als de zonde mij benauwt. Gevaren. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. U weet vast wel wat de titel is van het boek van Corrie ten Boom, dat bekende boek. The Hiding Place. Later in het Nederlands vertaald als de schuilplaats. En dat mocht ze nou ervaren in die moeilijke oorlogsjaren met zoveel leed en stormen. Dat de Heere een schuilplaats was. Ja, er waren stormen. De vloed was er. Maar hij was er boven alles. En wie in de schuilplaats van die Allerhoogste is gezeten, gemeente, die mag vernachten in de schaduw van de Almachtige. Christus is een schuilplaats voor een ontwaakte zondaar die niet weet waar hij heen moet met zijn zonde. Hij is een schuilplaats als je dreigt te bezwijken onder je lasten en de beproevingen van het leven. Komt allen tot mij die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Hij is een verberging, gemeente, als de kille wind van de dood gaat waaien. Dan mag wie bij hem schuilt zeggen, al ga ik ook door een dal van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Werkelijk, gemeente, Christus biedt alles wat wij nodig hebben in alle omstandigheden van het leven. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Weet je waarom? Waarom kan de Heer Jezus een verberging zijn tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed? Heel eenvoudig, gemeente. Omdat hij zelf de wind en de vloed heeft opgevangen. Heel zijn leven door. Begon al aan het begin, hè? Toen de storm van de verzoeking in de woestijn in die 40 dagen op hem afkwam, is hij niet bezweken. Toen de wind van Gods toren opstak in Gethsemane, is hij niet weggelopen. En toen de stortvloed van Gods toren aan het kruis over hem uitgegoten werd, bleef hij staande. Deze man, gemeente, is in onze plaats gaan staan. En toen hij daar hing, dat weet u, was er voor hem geen verberging. En was er voor hem geen schuilplaats. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eenzaam, schamel en bloot stierf hij de dood. Arm uitermate hing hij verlaten, aan kruisen roede, het lichaam in bloede. Schamel en bloot stierf hij de dood. En hij moest het klagen, al de grote waterstromen zijn Heer over mij gegaan. Hij heeft in onze plaats doorstaan wat wij verdiend hebben. Wij hebben de storm van Gods toorn en de vloed van zijn oordeel verdient. Maar dat heeft Christus willen doorstaan. Opdat hij voor ons een verberging en een schuilplaats zou kunnen zijn. En nou de vraag, gemeente, hebben de Heer Jezus nou zo nodig gekregen in uw leven? Kijk, er is natuurlijk geen mens, gemeente, die niet verlangt naar veiligheid en geborgenheid. Ik durf te zeggen vanavond, elk mens op aarde verlangt naar veiligheid en geborgenheid. Ook de wereld. Alleen waar zoek je het? We zoeken het zo vaak, gemeente, op de verkeerde plaats. Er is zo'n liedje van Claudia de Breij. Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als het onweer komt en ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij donker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? Zie je? Er is geen mens, gemeente, die niet verlangt naar veiligheid en geborgenheid. Alleen, waar zoeken we het? Ik kan bij jou niet schuilen in het uur van mijn dood. En bij wie moet ik mij verbergen als ik straks sta voor Christus' rechterstoel? En waar moet ik dan blijven als Christus niet mijn verberging en schuilplaats is? En daarom vroeg ik u, gemeente, hebt u hem nou zo nodig gekregen in uw leven? Ik vraag u niet, hebt u hem nodig? Want we hebben hem allemaal nodig. Maar ik vroeg u, hebt u hem ook nodig gekregen? Omdat je zonde je benauwt. Omdat je weet dat je bloot staat aan de toorn van God. Omdat je weet dat je naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebt. Als u dat weet, waarom vlucht u dan niet tot deze schuilplaats? U durft dat niet. U denkt, mag dat wel? Of juist, mag ik dat wel? Weet u, gemeente, het probleem is zo vaak dat juist de mensen die weten dat ze een schuilplaats nodig hebben, juist die geleerd hebben dat ze een schuilplaats nodig hebben, dat ze Christus nodig hebben, dat die nou juist niet durven te gaan. Die voelen zich zo ongeschikt, zo hopeloos, zo onwaardig. Maar lieve gemeente, dan moet ik u toch zeggen, met alleen weten dat u in gevaar bent, ben je nog niet veilig. En weten dat je een schuilplaats in je leven nodig hebt, is niet genoeg. U moet naar die schuilplaats komen. U moet ingaan in die schuilplaats. U moet daadwerkelijk schuilen. En vraag u dan niet af of dat mag. Of dacht u soms dat Christus voor niets de vloed en de toorn van God gedragen heeft? Lieve gemeente, daar is hij nou voor naar deze wereld gekomen. Daar is hij nou mens voor geworden, heeft ons vlees en bloed aangenomen, om in onze plaats te lijden en te sterven. Opdat zondaren een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed zouden hebben. Gemeente, God zelf heeft deze schuilplaats geopend. Christus is door de Vader aangesteld om schuilplaats te zijn. De Vader heeft zelf voor deze verberging gezorgd. Waarom? Opdat u er gebruik van zou maken. O, vlug dan tot Jezus. En wees niet bang vanavond dat u niet welkom bent. Want dat bent u. Dat bent u echt. Als u Christus nodig hebt gekregen, dan mag ik vanavond zeggen, dan is deze schuilplaats er ook voor jou. En voor u. En ik ga nog een stap verder. Ook als u hem nog niet nodig hebt gekregen, dan heb je hem toch nodig. Juist jij hebt hem nodig. Zondaar, die nog niet tot Jezus vluchtte. Want je staat bloot aan de eeuwige toren van God. Al geloof je er misschien niks van, al merk je er niks van, al voel je er niks van, Het is waar. En er is maar één schrede tussen jou en de dood. En het eeuwige oordeel van God. En ik hoop van harte dat u die nood beseft. Dat je het gevaar beseft waaraan je bloot staat. En als je het niet beseft, dat je bidt, Heere, open mijn ogen ervoor. Dat u het niet meer kunt uithouden in uw oude leven. En dat u vlucht. Vlucht tot deze schuilplaats. Jezus Christus. En u hoeft echt niet bang te wezen dat er voor u geen plaats is. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Die schuilplaatsgemeente, die is zo groot. Die herbergt al zoveel miljoenen zondaren. Daar kunt u echt nog wel bij. En ik zou ook willen zeggen vanavond, als u eenmaal bent gekomen, blijf ook komen. Blijf ook komen. Hoeveel kinderen van God zijn er die wel komen tot een schuilplaats, maar die er ook weer zo makkelijk bij wegzwerven. U moet blijven komen tot deze schuilplaats. Elke keer, als je weer uit zwakheid in zonde bent gevallen, elke keer als de zorg en de beproevingen u te veel worden. Wat leven ook kinderen van God vaak angstig en bezorgd. Wat tobben we vaak in eigen kracht voort. In plaats van het daar te brengen waar het hoort. Bij Jezus. Wie kan er tranen drogen als Jezus? Immers geen. Richt dan de treurende ogen tot Jezus heen. Want die man zal zijn, en dat ook telkens weer, als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Maar dat is niet het enige gemeente wat deze koning zijn onderdanen te bieden heeft. Er is nog veel meer. Deze koninggemeente biedt je niet alleen maar beschutting en veiligheid. Deze koning biedt zijn onderdanen ook verkwikking. Want lees maar mee wat er verder staat. En die man zal zijn als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Bent u wel eens in Israël geweest? Of misschien in een ander woestijngebied? Als je in Israël komt, boven Jeruzalem, de woestijn van Juda, daar regent het maanden en maanden achter elkaar niet. Misschien 1, 2, 3 keer per jaar. Wij als Westelingen weten nauwelijks wat dat is, zulke intense, extreme droogte. En wij hebben de afgelopen jaren wel eens een paar keer een behoorlijk droge zomer gehad. En toch, gemeente, dat is niet te vergelijken met de droogte zoals je die in Israël kunt hebben. He, dat zijn plekken waar het soms echt maanden en maanden niet regent. En nou staat er hier in onze tekst dat Christus is als waterbeken in een dorre plaats. Wat betekent dat? Wat doet water? Heel simpel. Water doet leven. Water is leven. Ik ben jaren geleden in Enschede geweest. Dat is vlak bij de Dode Zee, hè? Heel dor, droog gebied. En je rijdt dan door een totaal dorre omgeving. En dan zie je ineens, tot je grote verbazing, een plek vol leven. Bomen, bloemen, planten. Hoe komt dat? Wel, daar stromen twee riviertjes. En die schenken leven aan die omgeving. Nou, gemeente, zo is ook Christus. Hij is als waterbeken in een dorre plaats. En waar water komt, daar gaat het leven. Daar gaat het bloeien en groeien. Dan mag je als een boom zijn die geplant is aan het levende water en die vrucht draagt op zijn tijd. Waterbeken in een dorre plaats. Oh, wat is de wereld een dorre plaats. Wat is mijn hart een dorre plaats. Een gemeente waar hij komt. Waar dat water gaat stromen, daar gaat het leven. Christus die het leven is, de bron van het leven, is uit de hemel tot ons gekomen, is mens geworden. En zo is die rivier van het leven in deze dorre wereld gaan stromen. Om dorre harten en dorre mensen leven te geven. Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. En waar die stroom je leven bereikt, gemeente, daar wordt alles anders. En zoals die stroom in Engedi, die dorre aarde vruchtbaar maakt, zo zorgt dit water ook voor leven en groei. Dan gaan er vruchten groeien in je leven. Van geloof en bekering. Let er even op, gemeente, wat Jesaja zegt, het zijn waterbeken. Dat wijst op stromend water. Dit is geen stilstaande poel. Nee, dit zijn beken die stromen. Dit water is altijd fris. En let er even op, het is geen beek, enkelvoud, maar het zijn beken. Beken. Dat wijst op overvloed. Spurgeon zegt, tel alle rivieren van de hele wereld bij elkaar op. En het zou nog maar een schaduw zijn van de overvloed die er in Christus Jezus is. En hij zegt ook, Spurgeon, al zouden alle zondaren van de wereld ervan drinken, dan is er nog genoeg. Dan raken die stromen nog niet op. Er is dus genoeg. Ook voor jou. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gemeente, ik mag u zeggen, er is niet alleen genoeg. Ik mag u ook zeggen, dit water is gratis. Vrij toegankelijk. Als je dorst hebt, je gaat naar de winkel en je koopt een flesje spa. Ja, dan moet u ervoor betalen. Maar als je in Zwitserland komt, bij een bergbeekje, dan mag je er zomaar van drinken. Bij deze beken staat maar één bordje. Wie dorst heeft komen en die wil die nemen van het water des levens om niet. Waarom zou u dorst lijden? Waarom zou je sterven van dorst als er in Christus overvloed van water is? Vrij toegankelijk. Kinderen van God, waarom gaan we zo vaak dor en dorstig door het leven? Alsof de meester niet heeft gezegd, indien iemand dorst, hij komen tot mij en drinken. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. Gemeente, als wij dorst lijden, dan ligt het niet aan Christus hoor, dan ligt het echt aan jezelf. Het is net als met die schuilplaats. Ik zei daarnet, dan moet je steeds weer naartoe gaan. En zo is het ook met dit water. Mag ik eens vragen, hoe vaak drinkt u water per dag? Toch niet één keertje? Nee, wel 3, 4, 5 keer per dag, toch? Net zoals je lichaam elke dag en dat voortdurend water nodig heeft, zo heeft je ziel elke dag voortdurend Christus nodig. En daarom moet je steeds weer komen. En het heerlijke is, gemeente, net zoals water nooit verveelt, al heb je het al duizenden keer in je leven gedronken, zo verveelt ook Christus nooit. Krijg je er nou geen zin in? U die nog nooit gedronken hebt van dit levende water. Voelt u geen dorst? Gemeente, er is geen mens die niet dorst. Alleen onze ellende is dat wij dorsten naar het verkeerde. En als de Heer in zijn woord zegt, Jesaja 55, o alle gij dorstige, kom tot de wateren, dan zegt hij dat niet alleen maar tot mensen die hebben leren dorsten naar de Heer. Weet je, tegen wie hij dat ook zegt, dat zegt hij ook tegen mensen die dorsten naar de wereld en alles wat de wereld en het leven hier te bieden heeft. Ook die worden door de Heer genodigd. En ik mag u zeggen, u mag bij uw minste dorst al tot Christus gaan. Jezus zegt ons niet hoeveel we moeten dorsten. Hij zegt alleen wie dorst heeft komen. Blijf dus niet leven met je dorst. En stop er toch mee om je dorst elders te lessen. Drink toch niet uit de gebroken bakken van deze wereld. Die bevatten alleen maar zout en brak water. Waardoor je nog meer dorst krijgt. Waarom zou je, terwijl je zo dicht bij het water bent, verloren gaan, sterven van de dorst en straks eeuwig dorst lijden? En toch, gemeente, dat is het aangrijpende. En toch gebeurt dat. Hoeveel mensen lijken niet als passagiers op een boot? Ze drijven wel op het water. En ze zijn wel vlak bij het water, maar ze drinken niet van het water. Je kunt je hele leven in de kerk zitten. Je bent vlak bij het water. Maar waarom drinkt u niet? U moet drinken. O, alle gij dorstigen, kom tot water. En les uw dorst bij Christus. Want die man zal zijn als waterbeken in een dorre plaats. En, dat is het laatste, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Ja, gemeente, zo'n reiziger in de woestijn, daar rond die Dode Zee, die verlangt natuurlijk niet alleen maar naar water, maar die verlangt ook zo ontzettend naar schaduw. Wat denk je als het 40, 45 graden is buiten? Die man die heeft ook schaduw nodig. En ook dat biedt Christus. Hij is als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Let erop, gemeente, Jezus is als een zware rotssteen, de schaduw van een zware rotssteen. Geen klein boompje of zo. Maar een grote, brede rots. Jezus is geen kleine zaligmaker. Maar Jezus is een grote zaligmaker. Breed genoeg om iedereen schaduw te bieden. Dat betekent ook, gemeente, er is plaats genoeg. Plaats genoeg, ook voor jou en u. En ik mag u zeggen, net als dat water uit die beek, is ook die schaduw gratis. Of is het u wel eens overkomen dat u in de schaduw liep en iemand heeft gezegd, ho, wacht eens even, daar moet je voor betalen. Nee toch. Christus biedt schaduw in alle hitte van het leven. Als je gebukt gaat onder de last van je zonde. En je voelt iets van het ongenoegen van God. Van die brandende zon van Gods toorn over je zonde. Is Christus als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Als de zon van de beproeving brandt en je leven zwaar maakt. Is Christus als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Als de angst van de hel je alle troost doet missen. Is Christus als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Als in het uur van je dood je levensschuld je drukt. de zonden uit je jeugd en uit je verleden weer terugkomen. Is Christus als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Waarom? Waarom geeft hij schaduw? Waarom kan hij schaduw geven? Omdat hij alle hitte al opgevangen heeft. De angst van de hel, de macht van de dood, de hitte van Gods gramschap heeft hij gedragen toen hij het uitriep. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Als u zonder deze zaligmaker leeft, verder leeft, zult u straks eeuwig met die hitte van Gods gramschap geconfronteerd worden. Doe dat niet. Waag het daar niet op. Als Christus het uitgekermd heeft, o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden, denk jij dan dat jij staande kunt blijven in het vuur van Gods oordeel? En daarom wijs ik hem u aan, prijs ik hem u aan, als deze zware rotssteen in een dorstig land, opdat u zult komen en schuilen. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Die de arme kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Wat een zaligmaker is Jezus Christus. Hij is alles in alle omstandigheden. Ook voor jou. Ook voor u. Nou, zing het allemaal mee. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Amen. Psalm 72. Vers 10. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere, voor deze koning van Israëls God gegeven. U hebt hulp besteld bij een held. Wat een koning hebt u gegeven voor mensen die zelf niets hebben, die zelf niets kunnen, die zelf niets vermogen en die juist daarom u zo nodig hebben. Heere, zegen uw woord deze avond voor alle die u vrezen en ook voor hen die dat nog niet doen, dat ze gaan zien: ik heb een koning nodig. Want wat is het levensgevaarlijk om zonder koning te leven. Om zonder deze koning te leven. Die u hebt gegeven. Zo laag afgedaald. Een kind in de kribbe. Een man aan het kruis. Heere, die alle stormen en vloed en oordeel heeft gedragen. Opdat alle die in nood en smart tot u verheffen hun angstig hart een schuilplaats en een verberging zouden hebben. En als we die schuilplaats kennen, Heere, geef dat we daar ook blijven. Want we zijn zo geneigd om er steeds weer uit weg te lopen. Dan zijn we onveilig. Zijn we onbeschut. Kan de duivel zijn pijlen op ons afschieten. Dan zijn we vatbaar voor de verleidingen en de verzoekingen van de wereld. Doe ons steeds weer en steeds meer bij u schuilen. En met David belijden: bij u schuil ik. Opdat we mogen ervaren: gij zijt voor mij een schild in al mijn nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Uw dierbare gunst is me altijd bijgebleven. Ik zal voor Gods ogen naar zijn bevelen leven. Dan mogen we wandelen in uw bescherming, in het vriendelijke licht van uw aangezicht. En wat is dat een goed leven. Heren, en als we dat nog niet kennen, dan willen we u bidden. Wilt u het ons laten zien? Wilt u het ons schenken? En leer ons dan vluchten tot u. Vluchten ook voor de toekomende toren. Want als dit al aan het groene hout geschied is, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren? Heere, bewaar ons daarvoor. En doe ons vluchten. Nu het mag. Nu we welkom zijn. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Gedenk ons allen in onze omstandigheden. In de nieuwe werkweek. We bidden u ook voor aanstaande woensdag, de komende verkiezingen. Het is spannend wat er uit gaat komen. Heren, wij weten, u regeert. Niet partijen, maar de Heere regeert. En wij bidden u, Heren, dat wij een regering krijgen die wijs en goed voor ons land is. Dat hebben we niet verdiend. En daarom bidden we ook: geef ons niet de regering die we verdienen, maar geef ons een regering die we niet verdienen. Geef ons boven alles mensen die u vrezen, die het goede van uw woord en geboden zien, ook voor het geheel van de samenleving, en daarna willen leven en handelen. Heere, gedenk de broeders van de kerkenraad, uw dienaar aan deze plaats verbonden. Geef hem kracht, wijsheid, volharding en liefde. Dat bidden we ook voor de emeritus predikanten, dominee van de Ziel, dominee Budding. Dat bidden we ook voor dominee Kivi, die vanavond in ons midden is. Wilt u ook hem en zijn vrouw alles schenken wat ze nodig hebben. De hulp en de leiding van uw geest. En ja, wilt u ook, als we emeritaat mogen hebben, dat we toch nog bruikbaar en nuttig en dienstbaar mogen zijn voor uw kerk. Dat er nog steeds een diep verlangen mag zijn: ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al de schat van de grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Want wat een schat is uw evangelie. En wat een schat is de Heer Jezus Christus. O, dat wij hem mogen zien. Misschien maar wel heel ver. Maar dat datzelfde verlangen in ons hart mag komen als die man die schat zag. En die alles opgaf en alles verkocht. Om die schat zijn eigen te mogen noemen. Die schat zich eigen te mogen maken. We zullen er niet verkeerd mee uitkomen. Heren, heb dank voor alles wat u gaf. De kracht die u schonk. Om ook deze derde dienst vanavond te leiden. U bent goed. En u doet goed. Uw naam zij geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Amen.
Wij zingen tot slot gemeente Psalm 73. U hoeft niet ver te bladeren. Vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 13e van Psalm 73.
Gemeente, bewaar het woord van God in uw hart. Ga heen in vrede naar uw huis. Verhef uw harten tot God en ontvang. En draag de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.